Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Paul die hier naast me staat. Heer, dat u hem veilig hier heeft gebracht. Heer, dat u hem uw woorden in zijn hart hebt gelegd, Heer. En wilt u hem helpen om deze woorden die u wilt brengen, Heer, duidelijk over te brengen, Heer. En Heer, dat het onze harten mag raken. Heer, dat u voor ons allemaal een boodschap heeft, Heer. En dat die duidelijk mag klinken in onze harten. En ook in onze levens. Heer, dat we daarin uw stem mogen verstaan. Heer, dank u wel voor Paul, Heer. En zo zegen ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Zo, goedemorgen. Ik ben inderdaad Paul. Ik weet niet of ik me ieder jaar moet voorstellen. Is dat een idee? Ja. 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 Hoi Jessica. Hoi. Ik ben Paul Reulman, getrouwd met Liesbeth. Die is thuis, die heeft net een nachtdienst gehad. Ik heb 4 van onze 5 kids mee. Waarvan ik heel erg blij ben dat in ieder geval 3 een extra stel oortjes gaat maken. Want volgende week ga ik 2000 kilometer naar Spanje rijden met de kids in de auto. Dus dan is het handig als ze die oortjes op hebben. Dan heb ik rust in de auto. Dat zou fantastisch zijn. Misschien moet ik het filmpje ook maar meenemen. Die opgenomen is. Ik ben op dit moment voorganger in Soest. Of in Sneek, sorry. Het scheelt een uurtje rijden. Mijn ouders wonen in Soest, vandaar. Daar moet ik zo meteen naartoe. En hiervoor ben ik 6 jaar voorganger, bijna 6 jaar voorganger geweest hier in Boskoop bij de Prusia gemeente. En zo kennen we elkaar. En daarom ben ik hier ook weer vanochtend. We gaan het eigenlijk hebben over het woordje nee. Als we het ietsjes korter samenvatten, gaat het om het woordje nee. Nee maakt onderscheid tussen het goede en het beste. En soms is het lastig om nee te zeggen. Is dat herkenbaar? Of ben ik de enige die dat lastig vindt? Is het alleen maar lastig om nee te zeggen tegen onze kinderen? Ik weet dat mijn kinderen een hekel hebben als ik te vaak nee zeg. Maar ik weet nog goed dat ik toen ik 17 was, kwam ik tot geloof. Ik ben wel christelijk opgevoed, maar ik heb een paar jaartjes wat andere dingen gedaan in mijn tienertijd. En tussen mijn doop en mijn bekering zat een jaar. Dus het was rond mijn verjaardag, 22 juni, ergens in de buurt, werd ik gedoopt toen ik 18 werd. En een paar maanden later, of 1 maand later trouwens, zou ik op vakantie gaan met een groep vrienden. En die vrienden van mij, dat waren nog vrienden van uit mijn wat mindere tijd. En die vonden het leuk als ik weer meeging op vakantie. Dat had ik ook al eigenlijk het jaar daarvoor al afgesproken met ze. En ik was niet gewend om met die vrienden het goede te doen. En ik was eigenlijk zelf een beetje bang om mee te gaan op vakantie. Want ik dacht van ja, misschien krijg ik een terugval. Of ga ik weer in mijn oude levensstijl die ik net probeer af te leren. En val ik daar weer in terug. Dus ik belde mijn jeugdleider op, weet ik nog. En ik zei van, nou, ik zit daar gigantisch mee. En eigenlijk wil ik het afzeggen. En de jeugdleider die zei van, ja, maar Paul, als je dat doet, dan ga je ook niet groeien. En dan ga je ook niet leren om nee te zeggen. Dus misschien is het juist wel goed om wel te gaan. En vervolgens vroeg ik het ook nog even aan mijn beste vriend. Die een beetje de leider was van het groepje met wie ik weg was. En die gaf ook een bepaalde druk op mij. Hij zou er echt gigantisch van balen als ik niet meeging. En we hadden toch afgesproken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er kwam op mij aan de ene kant een groepsdruk af. Van, je moet geen, en daar komt die partypoeper zijn. Ik weet niet of jullie kennen wat. Zo voel ik mij wel eens op feestjes, vooral als er veel gedanst wordt, want ik hou niet zo van dansen. Maar dan in één keer verpest je het feestje. Dat was een beetje het idee wat ik kreeg van die vriendengroep. Paul, wees nou geen partypoeper en ga nou mee op vakantie. Nou, ik ben mee geweest op vakantie. En ik ben in alles ongeveer teruggevallen waar ik in terug kon vallen. En dat was dus geen goed idee. En ook het advies van mijn jeugdleider was eigenlijk niet goed. Ik had moeten luisteren en nee had ik moeten zeggen. En ik weet nog dat ik thuis kwam en terugdacht aan mijn doop een paar weken daarvoor. En eigenlijk me snikkend op mijn bed zat. En baalde dat het toch weer mis was gegaan. Nou, daarna is het toch weer iets beter geworden. Gelukkig. Maar het was een les voor mij om te leren nee te zeggen. Ook als, en ik denk dat ik dat ook moest ontdekken als de Heilige Geest je duidelijk maakt dat je iets niet moet doen. Nou, het lastige vaak in nee zeggen, vooral als er een groepsdruk is. Tenminste, dan is het lastig, hè, om nee te zeggen. Dat kan bijvoorbeeld een bepaalde bedrijfscultuur zijn. Wie van u kent dat? Dat je een bepaalde bedrijfscultuur hebt waar je in werkt, in zit en die is niet zo positief. Zou u een voorbeeld willen geven? Of is dat te persoonlijk? Dat is lastig. Oké, u voelde zich anders dan de anderen binnen het werk waar u bezig bent. En dat heeft te maken met uw christen zijn? Of? Ja, oké. Ik heb zelf jaren bij zo'n fastfood restaurant gewerkt, waar we die we straks ook in de hemel zien, want dat zijn de twee gouden poorten. En in Amersfoort heb ik toen gewerkt en daar was een bepaalde bedrijfscultuur waarin de franchise-nemer, dat was een hele nare man eigenlijk. En dat merkte je dus in het management ook terug, in hoe men met elkaar omging. En later kwam ik in Veenendaal terecht en dat was heel fijn, hè Jiska, om daar te werken bij diezelfde fastfood. Maar als je dan in zo'n bedrijfscultuur zit, dan ga je er zomaar in mee. En soms is het lastig om daar tegenin te gaan. Het kan ook zijn, hè, dat er geroddeld wordt in vriendengroepen of noem het maar op. Is denk ik wel herkenbaar of niet? Ja. Nou, dan heb ik in ieder geval de goede doelgroep voor mij. We gaan een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Daniël. En dat gaat ook over kiezen tussen het goede of het beste. En de vrienden van Daniël, dat waren Sadrach, Mesach en Abednego, die werden voor een uitdaging gesteld. En wat we gaan doen is, we gaan een bloemlezing houden uit het boek Daniël, want het is hoofdstuk 3. En we gaan niet alles lezen, maar ik veronderstel ook dat het bekend is bij velen van u. Hoofdstuk 3, Daniël hoofdstuk 3, hij verschijnt niet op de beamer, dus ik hoop dat u zelf uw Bijbel bij zich heeft. Daniël hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot 7, daarmee beginnen we. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken, 60 el hoog en 6 el breed. Dat was 27 meter hoog en 2,7 meter breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Het lijkt net alsof de schrijver hier een fout maakt, hè? Valt het u op? Twee keer hetzelfde of niet? En dat doet Daniël eigenlijk expres om te laten zien dat deze hooggeplaatste mensen die hier genoemd worden dwaas genoeg waren om te buigen voor het beeld. En daarom wordt het eigenlijk herhaald. We gaan verder. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgerichte beeld. Een heraut riep met luide stem: volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten hoorden. En bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Drie man deed het niet. Dat waren Sadrach, Mesach en Abednego. En op het moment dat dat opvalt, worden ze voor koning Nebukadnezar geleid. En we lezen in vers 16 de reactie van Sadrach, Mesach en Abednego, waarin zij een heel duidelijk nee laten horen. Ze zeggen dan: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Kiezen tussen het goede en het beste. En dan lezen we in vers 24, op het moment dat ze in de oven staan, en in plaats van dat er 3 man staan, staan er 4 man, dan lezen we het volgende. Toen sloeg de schrik van koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? En zij antwoordde, zeker majesteit. Hij vervolgde, maar ik zie 4 mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4de lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep Sadrach, Mesach en Abednego. Dienaren van de hoogste God, kom naar buiten. Kom hier. En toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen God die kan redden als deze. En vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Tot zover. Voor wie is dit verhaal nieuw? Het is bekend, het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Wie weet in welke tijd het zich afspeelde?
Vroeger.
De Babylonische ballingschap. En die vond plaats, de definitieve, in 586 voor Christus. En de geschiedenis die we hier lezen vindt plaats in ongeveer 594 voor Christus. En dat was het jaar waarin er in Babylon een grote opstand was geweest in dat rijk. En Nebukadnezar had die opstand neergeslagen. En eigenlijk met een stukje mazzel, hij had het net gered om die opstand neer te slaan. En hij wilde eenheid in zijn rijk. Nou, wat deed je in die dagen als je eenheid wilde? Wat is nog steeds vandaag de dag ook handig? Vorm samen 1 religie. Vorm samen 1 taal. Breng mensen bij elkaar. Laat ze 1 beeld aanbidden. En je hebt eenheid in je koninkrijk. En of het nu een beeld was van koning Nebukadnezar zelf, dat had gekund. Of het is een beeld geweest van de god Marduk. Maar zijn doel was om alle hooggeplaatste mensen uit zijn rijk samen te brengen naar een periode van onrust, naar een periode van opstand. En te zorgen dat de gelederen zich weer zouden sluiten. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen in die tijd, en politiek gezien, is het een goede zet geweest van Nebukadnezar. Het is niet zozeer dat Nebukadnezar erop uit was om zijn volk in afgoderij te leiden. Hij deed het wel. Maar naar de gebruiken van zijn tijd en naar de manier van politiek bedrijven in zijn tijd, was dit goed te noemen wat hij deed. Een slimme zet. Nou, als we kijken naar Babel en we lezen Genesis 11, gaan we nu niet doen, maar waar gaat Genesis 11 over? De toren van Babel, 70 volkeren die verspreid worden vanaf die toren van Babel, de verschillende tongen en talen die verspreid worden over de wereld. En wat je eigenlijk ziet is dat zoveel 100 jaar later een Babylonische koning de volkeren weer bij elkaar brengt op 1 plaats om daar zijn God of zichzelf te laten aanbidden. En het is een historisch moment eigenlijk te noemen wat hier plaatsvindt. Het is zelfs goed te noemen wat hij wilde. Want als we vers 7 lezen, en misschien zou die nog eens ervoor willen pakken, dan lezen we, en dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, in aanbidding neer. En dat is toekomstmuziek, lieve mensen, van wat er gaat gebeuren ooit. In Openbaring 5 wordt ook zoiets beschreven. Dat alle volkeren en naties, elke stam en elke taal, voor de troon van God zullen verschijnen en het daar zullen uitroepen voor de troon van God. Heilig, heilig, heilig is de Heer onze God de Almachtige, die is, die was en die komen zal. En het verschil tussen Babel in 594 voor Christus en Openbaring 5, wat ergens in de toekomst gaat plaatsvinden, is het verschil tussen het goede en het beste. En dat is de context van waaruit Sadrach, Mesach en Abednego hun keuzes maken. En zij weten, nee, maakt het onderscheid tussen wat goed is en wat het beste is. En het resultaat wat je ziet, is dat Nebukadnezar ziet dat boven hem en boven zijn eigen goden uit, God er als beste uitkomt. Hij komt tot de erkenning, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom uit die oven. Hij komt tot de ontdekking dat die God van Sadrach, Mesach en Abednego groter is dan de God van de Babyloniërs. Nou, Babylon is niet gekerstend of christelijk geworden, dat kan al helemaal niet, want Christus was nog niet gekomen. Maar ze waren niet in aanbidding gekomen voor deze God. Maar je ziet toch een erkenning bij deze koning. Een prachtig resultaat in tijden van ballingschap voor de Joden. Waarin ze zagen, degene die ons heeft meegenomen naar Babel. Die komt nu tot de erkenning dat de God die hen voor hun gevoel in de steek had gelaten in Jeruzalem. Toch de allerhoogste God is. En ook regeert daar in Babel. En ik weet niet of u weet, Jesaja heeft geschreven zo ongeveer 100 jaar voor die dagen van Daniël. Dat er een tijd zou komen van een ballingschap. En dan schrijft hij in Jesaja 43 vers 2, schrijft hij het volgende. Hij mag eentje verder. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Alsof Jesaja al in de toekomst keek en wist dat er een bepaald moment zou komen waarin het volk Israël wat in ballingschap zou gaan, dat er drie mannen uit dat volk op een bepaald moment letterlijk zouden zien wat op deze tekst staat. Dat ze door het vuur zouden gaan, maar dat het vuur hen niet zou verschroeien. Je ziet dat God zich houdt aan zijn belofte. Nou, het is prachtig om dat zo in dit gedeelte te zien. Nee maakt onderscheid tussen het goede en het beste. En de keuze die Sadrach, Mesach en Abednego maken, heeft tot gevolg dat ze voorspoedig zijn. Dat het ze goed gaat. Dat ze zelfs een nog hogere positie krijgen dan ze al eerder hadden. En dat is ook ons verhaal, toch? Iedere keer als wij nee zeggen, dan is het succes, toch? Was het maar waar. Was het maar waar. Het is niet altijd het resultaat, hè? Dat dit gebeurt. Dat ons nee ons populairder maakt. Of een betere appel in de boom. Toch? Het is niet altijd zo. En dat heeft ook te maken met het boek Daniël zelf. Het boek Daniël, de eerste 6 hoofdstukken, die gaan eigenlijk over de geschiedenis van Daniël, van Sadrach, Mesach en Abednego. En hoe God voor hen zorgt in het bijzonder. En wat je daar ziet is inderdaad dat wat er voorspeld werd door de profeet Jesaja, dat het ook in hun leven letterlijk uitkomt. Dat wanneer er moeilijke omstandigheden zijn, dat God daar is om voor ze te zorgen. Maar de rest van het boek Daniël gaat over de toekomst. Hoofdstukken 7 tot 12. U mag ze vanmiddag eens rustig doorlezen. En die boeken 7, hoofdstukken 7 tot 12, die gaan over tijden van moeite. En in eerste instantie gaat het over de tijd waarin de Meden en de Persen opkomen. Waarin de Grieken, wie was de grote leider van de Grieken? Ik ben leraar hoor, had u het al door? Alexander de Grote. Alexander de Grote ging als een panter, ging die door dat hele Babylonische Rijk heen. En het Mede-Persische Rijk heen. Die veroverde tot aan Egypte de hele boel. Maar die stierf redelijk snel. En uit een van zijn generaals kwam uiteindelijk Antiochus Epiphanes IV in de 2e eeuw voor Christus. Onthoudt u het allemaal? Nee, hoeft ook niet. Maar dat is een beetje context. Maar wat heeft Antiochus Epiphanes gedaan? En daar spreekt Daniël al over in de hoofdstukken 7 tot 12. Hij voorspelt dat er een dag gaat komen dat er in de tempel in Jeruzalem iets verschrikkelijks zal plaatsvinden. Ze hebben een beeld van Zeus geplaatst in de tempel van God. En ze hebben de varkens voor hem geslacht. Een gruwel der verwoesting, zo werd het genoemd. En Daniël die voorspelt dat er een tijd gaat komen dat de woorden van Jesaja 43 vers 2 niet op hen van toepassing zal zijn. Dat er een tijd gaat komen dat de duizenden afgeslacht zullen gaan worden. Maar wat laat het boek Daniël de eerste 6 hoofdstukken zien? Dat de nee's van vandaag ons helpen bij het grote nee, wat er straks echt toe doet. En het is alsof dat boek Daniël ons duidelijk maakt dat wanneer wij de ruimte hebben en de vrijheid hebben om te leren nee te zeggen, dat dat misschien wel vrucht heeft voor onze toekomst. Want er gaat nog steeds iets naars komen in de toekomst. En er is een verleider die bezig is om ook de kerk te verleiden om tegen Gods wil in te gaan. En het is zo belangrijk om nu te leren dat het woordje nee en het begrijpen dat er een verschil is tussen wat goed is en het beste, dat dat ontzettend belangrijk is. Nee bouwt namelijk ons geestelijk leven. Het leren zeggen nee bouwt ons geestelijk leven. Het leren onderscheid maken tussen wat goed is en het beste bouwt ons geestelijk leven. Het vormt onze identiteit. Nou, van de week zagen we de hele rel rondom bed, bad, brood. En het kabinet is net niet gevallen. En wat is nou eigenlijk het gevolg? Je ziet eigenlijk dat de VVD gedaan heeft wat ze willen doen. Ze gaan voor de pegels en ze zien wel wat er gebeurt met die vluchtelingen in de toekomst. Even heel kort door de bocht, maar ik ben geen politicus. PvdA, wat sociaal is, heeft eigenlijk concessies moeten doen. En waar worden ze op aangevallen? Ze worden aangevallen op, jongens, jullie identiteit als PvdA, waar jullie eigenlijk voor staan, dat hebben jullie te grabbel gegooid. Jullie hebben gekozen voor iets goeds misschien wel. Een compromis. Lucht en leegte eigenlijk, want het is een politiek spelletje wat ze spelen. Maar jullie zijn je ziel eigenlijk kwijt als PvdA. En dat geeft onrust binnen die partij. Als zij hun rug recht hadden gehouden, als ze hadden gestaan voor waar ze voor hadden gestaan, dan hadden we nu misschien geen kabinet meer gehad. Maar dan hadden zij in ieder geval gekozen wat voor hen in ieder geval het beste is. En dat maakt dat ik zelfs respect zou kunnen hebben voor de PvdA. Dat heb ik nu niet. En zo is het eigenlijk ook in ons eigen geestelijk leven. Wat is onze identiteit? Waaruit leven wij? Welke waarden maken nu dat wij zijn wie wij zijn? En als we kijken naar het hoe, en mag eentje verder, dan ziet u een foto van iets wat ik heb aangericht. En dat ik net Soes zei, ik ga zo meteen nog even bij mijn ouders langs. Die zijn aan het klussen, want die hebben een nieuw huis gekocht. En dit is hun badkamer. En ik mocht daar klussen en ik ben vooral goed in slopen, maar soms iets te. En er zat zo'n richeltje van een deur zat in die muur. En die moest ik eruit halen. En mijn vader heeft me altijd geleerd, Paul, je moet niet forceren. Dus ik heb netjes alle schroefjes eruit gedraaid. En de eerste richel die kreeg ik er netjes uit. En toen ging ik bezig met de tweede richel. En ik zette een schroevendraaier tussen die richel. En toen was het pats. En nu zijn er 4 tegels gesneuveld. Die uit het jaar 0 komen volgens mij. En niet meer te leveren zijn. Dus ik heb een probleem. En ik stond daar met die richel in de hand. En die 4 tegels in mijn hand. En ik voelde me rot. Ik had een hele dag al staan bikken en bezig geweest. En ik wilde mijn moeder nog even helpen, want ze wilde heel graag dat tegeltje weg. En uit liefde voor haar had ik het gedaan, maar het was niet gelukt. En op hetzelfde moment dacht ik, maar hiermee kan ik wel thuiskomen. Dus ik heb die foto ook gemaakt. Ik heb hem alvast naar mijn vader toegestuurd. Maar wat ik wist was, als ik bij mijn vader kom, is er geen probleem. Waarom? Omdat ik een klein ventje was en mijn moeder een keer een deuk in de auto had gereden. En ze kwam thuis en ze zei, Rob, zo heet mijn vader, ik heb een deuk in de auto gereden. En mijn vader zei, hoe is het met je? Ah. En dat heb ik eigenlijk gewoon gedurende mijn hele jeugd heb ik dat gezien. Mijn vader, die altijd als principe, als waarde eigenlijk waaruit hij leeft is, mensen gaan voor spullen. Dus ik kwam thuis, ik liet de foto zien. En ik kreeg me klappen. Nee. Mijn vader was niet boos. En zei, dat lossen we wel op een andere manier op. En je bent zo lekker bezig met andere dingen. Dus geeft helemaal niks. Maakt niet uit. Maak je geen zorgen. En zo is het. En dat heeft te maken met keuzes die hij al eigenlijk van jongs af aan heeft gemaakt. Die zijn karakter hebben gevormd. Hij heeft geleerd om nee te zeggen of om voor bepaalde waarden te staan. Hij weet, mijn ja is een ja, mijn nee is een nee. Eén iemand op wie ik kan vertrouwen, dat is mijn vader. En dat heeft te maken met dat soort keuzes die hij maakt in zijn leven. En ik weet niet hoe dat voor u is, maar voor mij is dat nog best een levensles om dat te leren. Is dat herkenbaar? Om echt te staan voor wat je gelooft, voor waar je voor staat en dat ook daadwerkelijk te doen. Het schijnt dat het in Friesland beter is. Alle Friezen, hun ja is een ja en een nee is een nee. Maar ik als iemand uit het Gooi heb daar wat meer moeite mee. Leef je waarden uit door te oefenen. Zie het verschil tussen het goede en het beste. Het woordje nee maakt onderscheid tussen het goede en het beste. En ik wens u veel zegen om dat te ontdekken. Mag ik met u bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons geschiedenissen vertelt in uw woord. Heren, waarin u laat zien hoe belangrijk het is dat wij met u leven, dat we vanuit u leven en dat we vanuit die relatie waarin we misschien een extra setje oren nodig hebben en allemaal aan het knutselen moeten, heren, toch mogen leren om uw wil te doen. Om onderscheid te maken tussen wat goed is en wat het beste is in ons leven. Om onze rug te rechten als dat nodig is. Of om schuld te belijden als we de fout in zijn gegaan en concessies hebben gedaan. Heren, wat dat betreft komt er van alles en nog wat op ons af. In keuzes die we maken. En ik dank u wel, heren, dat u een nog ruimer hart hebt dan wat mijn vader heeft naar mij toe. Heren, dat u ons ruimte geeft om fouten te maken, deuken te rijden, tegels eraf te rachen, ook in geestelijk opzicht. En dat we altijd bij u terecht kunnen. Heer, ik dank u wel dat u die God bent die daarin te vertrouwen is. En dat u niet loslaat het werk wat uw hand eenmaal begonnen is te doen. In Jezus' naam. Amen.